Welkom bij de podcast Wij zijn Fontys. Deze podcast is bedoeld om medewerkers en studenten van Fontys te leren kennen en stil te staan bij de mens achter. Normaal hoor je nu de vertrouwde stem van Ronald Scheer, die je misschien ook wel kent van andere podcasts, zoals De Toekomst van Leren, Fontys Hybride Leeromgevingen en Fontys Pride. Mijn naam is Daniël Bordewes, ik ben docentonderzoeker bij Fontys en ik doe onderzoek naar nieuwsgierigheid. En vandaag neem ik de rol van gespreksleider over van Ronald, omdat ik inmiddels erg nieuwsgierig was geworden naar wie Ronald Scheer nu eigenlijk is. Wie is deze man die docent mechatronica en robotica is en intussen al meer dan 100 podcastafleveringen maakte? Wat drijft hem om de mensen achter Fontys zichtbaar te willen maken en waar komen al zijn vragen vandaan? In deze aflevering maken we nader kennis met Ronald Scheer. Nou, welkom Ronald bij Wij zijn Fontys. Het podcastprogramma waar jij normaal gesproken de gasten interviewt. En ik heb natuurlijk wat onderzoek gedaan naar wie je bent. Maar kan jij eerst zelf vertellen wie ben jij? En wat zouden jouw luisteraars nou eigenlijk over jou moeten weten, zodat ze jouw podcastprogramma en jouw interviewvragen nog beter kunnen plaatsen en waarderen?
Ja, dank je wel voor het welkom in mijn eigen podcastserie. Toch wel bijzonder, ook voor mij. Ik ben altijd wel in positieve zin gespannen als ik gesprekken ga opnemen. En in dit geval voelde het toch wat anders.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is leuk om ook te observeren.
Ja, omdat ik altijd de gesprekspartner van tevoren probeer mee te nemen in het verhaal wat diegene wil vertellen en kan vertellen. Probeer ik dat zo goed mogelijk naar boven te krijgen. En in onze voorbereiding stelde je mij een aantal vragen dat ik dacht, poeh, dat is toch wel deels heel breed en ik kan ook wel de diepte in. Wat zal ik dan eens gaan vertellen?
Want wat ik intrigerend vind, is als ik naar een podcast luister, dan hoor ik allemaal mooie vragen. En natuurlijk geweldige antwoorden. Maar dan vraag ik me af, waar komen die vragen vandaan? Ja. En dan wil ik eigenlijk heel erg snel ook de interviewer kennen om te begrijpen van, hey, hier zit een rode draad in die vaak wel wordt verteld, maar je voelt wel aan van hier zit veel meer achter. En dat zou ik willen ontdekken van, wat drijft jou, zou ons als luisteraar nou helpen om te weten over jou?
Ja, nou die vragen die stel ik wel, maar die heb ik mede met mijn gesprekspartner opgesteld. En die kan ik vooral formuleren omdat ik heb geluisterd naar wat diegene, wat het verhaal is van wat diegene heeft te delen met de luisteraar. En ik probeer de mensen altijd te zoeken aan de hand van een paar simpele criteria.
Ja.
Want ik hoor namelijk nogal veel verhalen van studenten en docenten en ook mensen buiten Fontys. En dan regelmatig betrap ik mezelf erop dat ik denk, het zou jammer zijn als dat verhaal alleen bij mij blijft. Dat is eigenlijk ook de reden waarom ik ooit begonnen ben met het vastleggen van die verhalen. En voordat ik trouwens podcast maakte, schreef ik veel blogposts. En dus dan heb ik het verhaal gehoord. Dan schrijf ik daar een artikel over, maak er een foto bij, vraag aan degene met wie ik heb gesproken. Dat is een soort journalist eigenlijk, hè? Van goh, je geeft dit weer wat jij in gedachten had. Mm-hmm. Nou, met wat kleine aanpassingen kun je het publiceren. Maar dat is heel arbeidsintensief. Dus op enig moment bedacht ik, als ik nou een microfoon meeneem, dan wordt mijn werk makkelijker. Ja, dat bleek een misrekening te zijn.
Mm-hmm.
Want op het moment dat je iemand de microfoon onder de neus duwt, dan gaan mensen toch vaak stijgeren. En mensen, dat vinden mensen moeilijk. Dan moet je ze, daar kun je ze niet mee overvallen. Dat kan niet. Ja, politici misschien wel. Maar de mensen waarmee ik contact heb, daar kan dat niet. En het editen is altijd best veel werk, omdat er zijn best momenten dat je een keer verspreekt. En dat is deels natuurlijk, maar als dat 2-3 keer gebeurt, dan wil ik toch dat eruit knippen. Zodat diegene, dat is ook fijner voor de luisteraar om gewoon to the point te komen. Ik wil altijd contentrijk praten en contextrijk praten. En dan moet je wel van tevoren weten, waar start je verhaal, maar vooral waar werk je naartoe. En als je weet waar je naartoe gaat, dan kun je de inhoud vanzelf ook invullen. Dat is eigenlijk hoe ik mijn gesprekspartners voorbereid op het gesprek. En dat is hoe ik uiteindelijk kom tot mijn vragen.
Oké, dus nou leg je eigenlijk het proces uit. Ook eigenlijk pragmatische redenen waarom je ook met een podcast bent begonnen. Maar hoe selecteer jij de mensen die jij interviewt? Zit er iets in? Is dat je zegt, je werkt naar een doel toe? Is het dat doel of is er ook iets in die mensen die jij selecteert, waardoor jij ze extra goed bij dat doel vindt passen? En waardoor jij denkt van, dit verhaal moet gedeeld worden?
Ja, ik heb natuurlijk wel een aantal onderwerpen. Want ik heb nu uit mijn hoofd gezegd 7 podcastseries over 7 verschillende onderwerpen waar ik de gespreksleider ben. Ik heb er ook eentje waar, dat doe ik alleen de techniek. Maar ik probeer dan wel zeg maar een soort kleurrijk palet aan mijn luisteraars te bieden. En dan niet alleen praten met studenten, niet alleen docenten, maar ook niet onderwijzend personeel, als je kijkt vanuit onderwijs. En ook in mindere mate onderwijsmanagement. Want grappig is, als je mensen vraagt met wie zou jij eens willen horen, dan wijzen ze eigenlijk allemaal naar het college van bestuur.
Oh, oké. Okay.
Ja, dat vind ik ook bijzonder, want die mensen hebben wel een interessant verhaal. Maar ik merk dat juist studenten in de dagelijkse praktijk en mijn collega-docenten, die vertellen echt heel interessante verhalen. En ook het proces wat zij dan doormaken, dat vind ik fantastisch. En mensen zijn ook wel eens bang om een verhaal te delen, want dan zeggen ze, ja, het is niet af. Dan zeg ik altijd, ja, maar dan hebben we volgend jaar toch weer een gesprek. Ik heb dat nu 1 keer gedaan met Michelle van Gent. En die 2e aflevering, 1 jaar later, heb ik genoemd, hoe is het nu met, ... en dan Michelle van Gent. Omdat zij had in haar werk ook een transitie doorgemaakt, waarin het onderwijsproces waarmee ze bezig zijn in Tilburg is veranderd. En dat wou ze heel graag opnieuw delen. En dat is een heel leuk gesprek geworden.
Ja, heel mooi. Dus je laat ook zien dat het eigenlijk, nou ja, dat mensen continu in ontwikkeling zijn en dat het werk continu in ontwikkeling is. En wat ik denk ook te horen is dat je eigenlijk dus heel veel mensen interessant vindt om te interviewen.
Ja, tot mijn eigen verbazing kan ik veel breder naar mensen kijken en mooie dingen zien dan ik had verwacht.
Oh, en waar zit die verrassing in? Waarom ben je daar zelf verbaasd over?
Nou kijk, toen ik na de middelbare school mijn studie koos, ik heb aan de Universiteit Twente gestudeerd, heb ik toegepaste onderwijskunde afgerond bij de vakgroep instrumentatietechnologie. En dat ging eigenlijk over hoe zet je computers in de onderwijs-leersituatie.
Ja.
Uitermate boeiend, want toen hadden we nog een Mac-ruimte en een DOS-ruimte op de universiteit. Ja. Kun je nu niet meer voorstellen. Maar die 2 computers die praten niet met elkaar. Nou, maar daar praatte ik vooral met onderwijskundigen. En als ik nu kijk, en de techniek, ik kende wel mensen die studeerden werktuigbouwkunde en we hebben ook natuurlijk technische natuurkunde op de universiteit. En die mensen kende ik wel, maar dat vond ik allemaal doodeng over het onderwerp waar zij over praten. En ondertussen ben ik docent mechatronica en robotica en weet ik er best veel van en geef ik er zelf ook les in. Dus dat had ik echt niet verwacht toen. Maar dat heeft ermee te maken dat ik kwam uiteindelijk later mensen tegen dat ik mezelf openstelde van luister nou eens naar wat diegene heeft te vertellen. En als je dan kijkt over het vak wat ik onder andere geef, 3D ontwerpen met SolidWorks. Ik heb dat geleerd door mezelf open te stellen, door iemand die daar vol enthousiasme over vertelde. Waar komt dat enthousiasme en die interesse vandaan en zou dat iets voor mij zijn? Het haakje daar was toevallig 3D-printers en ik kwam in gesprek met de directeur van Ultimaker en die zei, wij zoeken eigenlijk wel iemand die lesmaterialen kan ontwikkelen. Jij bent onderwijskundige. Jij zou ons daarbij kunnen helpen. En mijn eerste reactie was, ja, ik weet niks van 3D-printers. Toen zei hij, dat geeft niet, dat weet bijna niemand. Dat gaan we jou wel leren. En toen dacht ik eigenlijk, daar had ik gewoon niet bij stilgestaan. Dus het jezelf openstellen om te luisteren naar een ander en te kijken wat die ander dan ergens in ziet. Mm-hmm. Nou, dat heeft ertoe geleid dat ik ook breder ben gaan kijken. En dat heeft mij echt wel heel ver gebracht, vind ik.
Ja, en ik hoor daar ook, wat ik ook hoor in je verhaal, maar corrigeer me als ik het verkeerd heb, dat je daardoor ook wat meer open bent gaan staan voor serendipiteit. Dus voor eigenlijk een soort toeval je had misschien niet zelf bedacht dat je met 3D-printen aan de slag zou gaan, maar er kwam een functie voorbij, waardoor je uiteindelijk opeens daar zelfs misschien wel een expert in werd en mensen daarin kon doseren.
Misschien ik heb mezelf nooit bewust opgesteld voor die, ik gebruik het woord serendipiteit nooit.
Nee.
Maar misschien heb je daarin wel gelijk. Ja. Ik werkte dus bij Ultimaker. Ik had mij verdiept in de 3D-printer. Ten eerste door 2 keer een original zelfbouwpakket in elkaar te zetten. Nou, dat is al voor een onderwijskundige is dat echt een hele grote stap, kan ik je melden.
Dat is ook een enorme prestatie.
Nou, ze hadden wel een redelijk goede handleiding erbij. En op enig moment, ik kon eigenlijk unlimited printen als ik dat zou willen. En ik wou ook wel mensen die wat getekend hadden, wilde ik ook wel daarmee helpen. Alleen het was natuurlijk niet de bedoeling dat ik voor iedereen zomaar dingen ga printen. Dus als mensen dan aan mij vroegen, goh, jij werkt bij Ultimaker, zou jij iets voor mij willen printen? Dan vroeg ik altijd, waar is het voor? En wat ga je ermee doen? Gewoon uit belangstelling. Sommige mensen zeiden, die wilde alleen maar een Eiffeltoren printen. En dan zei ik, nou, vind ik niet zo nuttig, daar kan ik je eigenlijk niet bij helpen. Want dat werd ook vanuit Ultimaker gezegd. Maar er kwamen op een gegeven moment mensen die zeiden, nou, ik heb iets. Er kwam een student van Fontys. En die zei, we hebben een voorwerp getekend, dat willen we graag prototypen. En als dat goed is, dan willen we het in metaal gaan maken. En dan wordt het onderdeel van onze robot. En met die robot doen we mee aan internationale wedstrijden. En dat verhaal ging nog een tijdje door. En toen dacht ik, oh, wat super tof. Toen zei ik, mag ik een keer komen kijken? Ja, je bent van harte welkom. En toen zag ik bij die studenten het vuur in hun ogen. En toen dacht ik, ja, hier wil ik bij zijn.
Ja, toen ging jij ook aan.
Toen ging ik. En als je dan 100 stappen verder zet en ik kijk nu terug, achteraf had ik misschien ook wel heel goed op een hbo gepast, waarin je groepswerk doet. En misschien had techniek ook wel bij me gepast. Alleen ooit dacht ik, techniek is niks voor mij. Dat is vies, trouwens helemaal niet waar, maar dat dacht ik toen. Of techniek hoeft niet vies te zijn.
Ja, nou ja, heel erg mooi, want wat je in mijn ogen beschrijft vanuit mijn achtergrond, met mijn kennis over nieuwsgierigheid, hoor ik vooral dat jij dus eigenlijk heel erg open staat voor nieuwe dingen. En je laat ook heel mooi zien dat door zelf met iets bezig te zijn, toch wel, ook al zeg je van niet open te staan voor dat toeval, iets te horen en te denken, ik weet misschien nog niet wat, maar dit prikkelt mee. Hier wil ik meer van weten. En dat je zo iedere keer eigenlijk weer in een nieuwe situatie terechtkomt. Een student komt voorbij die vertelt over die robotics. En opeens vind je daar weer een nieuwe passie. Terwijl misschien, dus eerst was je gedemotiveerd voor techniek. Dacht je van, nou, dat ben ik niet. Dat past absoluut niet bij me.
Klopt.
En eigenlijk door met andere dingen bezig te zijn, kom je toevallig, sta je open voor van, hé, maar er zitten ook wel interessante dingen in techniek. En zit je nou eigenlijk volop in de techniek? En dat vind ik heel erg mooi, hoe dat werkt.
Ja.
En hoe dat zo ook iemand zelfs loopbaan vorm kan geven.
Ja, toch zie ik aan mijn collega's, die zijn veel meer diehard techneut.
Ja.
Dus soms, ik heb wel eens gezegd, misschien hoor ik niet zo goed in het, pas ik niet zo goed in het team. Dat iedereen zei, maar het is juist wel dat jij kijkt vanuit een andere bril naar onze studenten, naar ons curriculum, naar de wijze waarop wij met het werkveld interacteren, naar de wijze waarop wij de toetsing doen. Alles zeg je altijd, nou, kijk het toch eens van de andere kant. Tot vervelend toe misschien, maar ja. Positief netto resultaat.
Nou, mooi. Op die manier prikkel jij dan weer de nieuwsgierigheid van anderen en help jij ze weer om open te staan, inderdaad, om op een andere manier te denken. Dus ik denk inderdaad dat ik kan me voorstellen dat jouw collega's dat waarderen.
Ja.
En, maar wat mij natuurlijk ook was opgevallen, als ik keek inderdaad naar jouw opleidingen en naar jouw banen, is dat het echt toch wel redelijk divers is.
Even checken of je je huiswerk goed hebt gedaan.
Nou, ik zag van alles. Ik zag inderdaad onderwijs natuurlijk. Ook een stuk techniek, maar ook finance en marketing. En ik zag dat je vrachtwagens kan rijden en ja, zelfs gevaarlijke stoffen.
Ja.
Ik weet niet of je die mag vervoeren of weet hoe je die moet vervoeren. Ja, dat roept bij mij vragen op. Zo van, wat is dit en wat is de rode lijn hierin? Want ik ben ervan overtuigd dat er dus iets zit op een dieper niveau. Ja. Dus niet per se dat auto of vrachtwagen rijden of het onderwijs. Maar daar een laag dieper zit iets wat die dingen verbindt.
Ja.
En dat kan zoiets zijn als van, goh, ik weet niet, het is complex of verrassend. Of het is, innovatief, noem maar op. Dat kan van alles zijn. En ik werd nieuwsgierig naar van, wat is dat dan voor jou? Wat is die rode lijn of wat verbindt die onderwerpen?
Ja, nou, als ik begin eigenlijk bij het stukje vrachtwagenrijden. Want dat is waar ik denk ik wel een van de eerste opleidingen die ik deed terwijl ik aan het studeren was op de universiteit. Ik wou van, eigenlijk vroeger wou ik altijd vrachtwagenchauffeur worden. Ja, mijn moeder zei laatst dat ik brandweerman en politieagent wil worden, maar ik heb het onthouden als vrachtwagenchauffeur. Maar het heeft alles te maken met dat ik het gewoon, als je naast zo'n vrachtwagen staat, en ik heb daarna ook nog mijn touringcar rijbewijs gehaald, en ik heb ook aanhanger bij touringcar, dus ik mag echt alles wel rijden. En ik reed ook altijd, ik heb bij Heistekamp ben ik gaan rijden in Oldenzaal, en daar rijden met opleggers. En daarmee ging ik altijd van Oldenzaal naar Travemünde en dan met de boot naar Trelleborg, en van Trelleborg naar richting de hoofdstad. En vervolgens via Boras en Göteborg terug via Kiel weer op de boot. Hè. Zo'n rondje maakte ik dan vaak. Maar ik vond het gewoon een soort primitief sensatie om in op zo'n groot ding te mogen kunnen rijden.
Je noemt het primitief en een sensatie. Leg dat eens uit.
Ja, gewoon omdat dat is zo'n, ga er maar eens naast staan. En dat je denkt, ik moet die oplegger in beweging krijgen. Dat is één, vooruit rijden. Maar ga maar eens achteruit rijden. En ik dacht ook altijd van, als die vrachtwagenchauffeurs achteruit aan het manoeuvreren waren, ik ging altijd even kijken. Want ik dacht, wow, dat is wel bijzonder. Als je dat elke dag doet, kun je dat vrij vlot en nauwkeurig. Want ze kunnen echt op de centimeter nauwkeurig parkeren.
Ja.
Maar daar heb ik wel meer respect voor gekregen sinds ik weet hoe moeilijk dat is. En ik vond het dan ook wel belangrijk om niet alleen het papiertje te halen, maar er ook echt wat mee te doen. En dan heel kort, als je dan een vrachtwagen wil leren rijden, dan begin je niet met oplegger, maar je begint altijd, want dat is C bij E. Een normaal mens heeft een B-rijbewijs, misschien een A, een motorrijbewijs. Ja. Maar C is voor een vrachtwagen, eigenlijk een bakwagen zonder aanhanger. En een E bij C heb je dan of een aanhanger bij je bakwagen, of je hebt een oplegger, een trekker met oplegger. En op het moment dat je een B-rijbewijs gewend bent en je wielen zitten voor je, jij zit achter de wielen te sturen,
ja,
kun je wat bij voorstellen. Dan ga je C-rijbewijs ga je doen, dan zit jij bovenop je wielen. Dat is een heel andere manier van sturen.
Okay.
En dan wordt het nog veel gekker als je in de touringcar stapt, want dan zit jij dus voor je wielen. En dan wordt je straatbeeld in één keer, dan snap je in één keer waarom verkeersborden soms beschadigd zijn op een hoogte dat je denkt, hoe dan?
Yeah.
En dat komt dus omdat je, die mensen hebben letterlijk een heel ander verkeersbeeld en die zien heel andere obstakels dan jij en ik. En daarom zie je touringcars ook vaak helemaal over het trottoir aankomen, dat je denkt, gast, wat ben je aan het doen? Ja, maar anders gaat het echt niet. Dus ja, ik vind dat, het is primitief. Primitieve behoefte om dat te mogen en kunnen rijden. En als laatste heb ik mijn motorrijbewijs pas gehaald, omdat ik wel vond, het moet wel compleet.
Ja, dat is een soort verzameldrang of of prestatiedrang, wat is dat?
Nee, niet prestatie. Maar het heeft wel mee te maken dat ik het compleet wil hebben voor mezelf. Want ja, wat doe ik te veel? Ik doe er nou, ik heb mijn B-rijbewijs, dat gebruik ik nu het meest. Maar ik vind het wel belangrijk omdat het mij zo boeit, om het dan ook compleet te behalen.
Ja, dus ik hoor ook wel heel erg dat je eigenlijk onder de indruk bent van iets en denkt van, hoe werkt dat en kan ik dat ook? En dat je het gewoon gaat proberen. Dus dat is ook wel heel erg mooi. Er zijn denk ik meer mensen die verwonderd staan te kijken naar een vrachtwagen die achteruit in parkeert. Maar jij voegt ook daad toe aan de gedachte.
Ja, ik wilde wel aan toevoegen dat als je mij nu weer op een oplegger laat rijden, ik weet zeker dat ik met twee lessen, dan heb ik dat weer wel weer redelijk, kan ik dat. Maar wat ik nooit heb geleerd, is met een aanhanger te gaan rijden waar een triangel aan zit.
Een triangel, dat moet je me even uitleggen hoor.
Nou, Als jij met je B-rijbewijs een aanhanger gaat rijden, heb je één draaipunt. Dat is namelijk de koppeling. En daar zit een vaste as naar jouw aanhanger.
Ja.
He, met je caravan of met je... Maar op het moment dat je de voorste wielen van een aanhanger, dat die ook kunnen scharnieren, ja, zit daar dus een triangel.
Aha,
daar komt het woordje triangel vandaan. En daarmee achteruit rijden, dat kunnen jongens die van vroeger uit op een boerderij hebben gewerkt en een trekker hebben met een platte wagen, die doen dat, nou ja, midden in de nacht, blind, twee vingers in de neus. Ik kan het tot op de dag van vandaag niet. Je moet tegengesteld sturen. Bij een caravan, hè, dus als je naar links wil, moet je naar rechts sturen en andersom. Maar bij die triangel moet dat weer andersom. En ik kan het niet beredeneerd krijgen en daarom kan ik het. Ik kan het niet. Maar dat hoeft ook niet, omdat ik dus met een oplegger ging rijden. Maar ik mag het wel, alleen ik kan het niet. Dus ik weet ook, ik moet dat nooit gaan doen. En dat zei de examinator ook. Dat weet ik nog wel, ook bij alle theorielessen over motorvoertuigtechniek. Je moet ook uitleggen hoe dan zo'n motor in elkaar zit. De meeste jongens naast mij, voor en achter mij moet ik zeggen, die kwamen allemaal binnen met de zwarte nagels en echt zo, boerenzoon, zie je meteen. Daar kwam ik dan.
Het studentje.
En dat ze zeiden, ja, je bent geslaagd, maar zullen we afspreken dat je nooit je handen onder de motorkap gaat doen? Nee, dat heb ik dan dus, dat is, ja, nee, dat kan ik ook niet.
Oké, okay, nou, dit verhaal werd een stuk technischer dan dat ik had verwacht. En dat is, nou ja, ook weer altijd het boeiende. Dat als je aan iemand vraagt naar iets wat hij graag doet of echt interessant vindt, dan eigenlijk neemt zo iemand je mee in een nieuwe wereld. En dat zie ik je ook doen, dat je wel verschillende werelden bent ingestapt tijdens jouw carrière en zelfs al tijdens je studie. Dus dat... Nou ja, ik denk dat dat enorm toevoegt aan jouw wereldbeeld, aan jouw competenties die je hebt ontwikkeld. Dus dat is mooi om te horen, ja, en te zien.
Ja, en als je dan kijkt naar bijvoorbeeld het finance stukje. Op enig moment ging ik freelance aan de slag en ik had eigenlijk mijn eigen bedrijf en ik wou een BV hebben en ik wou wel per se weten hoe zit dat nou met de jaarrekeningen en met de fiscale zaken. En toen dacht ik, ik moet maar mezelf daarin bekwamen. Zodat ik, niet dat ik het beter kan dan mijn boekhouder, maar ik wil wel dus de boekhouder kunnen snappen.
En deed je dat nou omdat je dacht dat je het ook leuk zou vinden? Of puur omdat je dacht van dit wil ik snappen of dit moet ik van mezelf snappen?
Ja, misschien wel allebei. Maar achteraf merk ik, ik merkte al heel snel, daar ligt mijn belangstelling niet.
Nou, duidelijk. En je klinkt ook gelijk heel anders. Ja, ja. Zeg maar, waar je zo net helemaal straalde. Ja. En is dit iets waarvan je duidelijk ziet, zo van, nee, dit prikkelde niet echt.
Andere mensen kunnen dat veel beter. Achteraf denk ik, ik heb vooral geleerd waar ik niet leuk vind. En dat kun je dan ook achter je laten. En dat is fijn.
Ja. Nou, dat is zeker zeer waardevol. En je kan het achter je laten en ook inderdaad uitkijken voor als je weer iets nieuws onderneemt, in hoeverre dat dan aanwezig is en van je wordt verwacht, of dat je dat van jezelf verwacht, dat je dat dan ook moet doen.
Ja, deze heb ik lekker kort beantwoord. Hè?
Ja, dit was echt...
Korter dan de rijbewijzen.
Ja, dit viel mee. Dank je wel voor jouw kort en mondige antwoord. Nou, je hebt eigenlijk allemaal ook verrassende dingen over jezelf verteld. En als jij nou... jezelf zou moeten vergelijken met bijvoorbeeld een onderzoeker, een ondernemer of een rebel. En je mag er zelf ook nog één aan toevoegen als deze drie omschrijvingen niet voldoen. Wat ben jij dan? Want ik hoor van alles een beetje in je. Ook wat je nu met je podcast doet. Ik heb toch ergens ook het gevoel dat je even een soort extra geluid wil laten horen. Van, het kan ook anders, het kan beter. Luister ook naar deze mensen. Nou, welke van de drie omschrijft jou het beste?
Ja, ondernemer ben ik niet per se. Ondernemend wel.
Ja.
Onderzoeker, ja, daar moet je heel erg voorzichtig mee zijn op een instituut als een hogeschool, omdat... Sommigen die vinden dan dat je minstens bezig moet zijn met je PhD en dat ben ik niet.
Nee hoor, dat even ter correctie, zelfs hier in het HBO, misschien denken sommigen van wel, maar dat is We doen hier aan praktijkgericht onderzoek. Dus je hoeft geen PhD te doen om jezelf onderzoeker te mogen noemen. Of als een onderzoekend persoon.
Nou, als ik kijk naar wat in mijn inzet staat, ben ik zeker onderzoeker volgens Fontys Hogescholen. Qua uren wat ik dan mag doen.
Ja.
Maar een rebel, zo zie ik mezelf ook niet. Want ik ben eigenlijk, je zou het misschien niet zeggen, maar ik ben eigenlijk best wat timide. Ik ben nooit degene die voorop... Je kijkt me aan alsof je me niet gelooft. Maar ik ben eigenlijk nooit degene die voorop de barricade staat, voor mijn gevoel.
Oké, maar je durft wel initiatief te nemen. En nou ja, je doet het heel handig. Je zet anderen zeg maar in de spotlight en laat je dingen vertellen.
Nou, misschien is dat tekenend voor mij. Ik zeg ook heel vaak, het gaat niet om mij. Dus ik heb ook getwijfeld toen je... Want er zijn wel meer mensen die gevraagd hebben. Ronald, jij een keer centraal in de podcast. Ik zeg altijd ja, maar ik wacht wel. Ik heb nooit actief daarop gehandeld.
Nee, ik moest je ook een paar keer herinneren. Want je reageerde heel enthousiast en toen hoorde ik niks meer van je.
Ja, nee, want het gaat niet om mij. Nee. Ja, dan kun je ook geen rebel zijn. Maar het is wel zo, als ik nu kijk wat ik binnen... Ik ben binnen Fontys Hogeschool ben ik docent. Ja. Daar hoort podcastmaker. En ik maak nu ook meer en meer video's. Ik heb nu ook minstens 1 dag per week dat ik video's mag maken over de projecten die we doen. Dus zo ben ik niet binnengekomen. Dus ik heb wel heel actief gestuurd op mijn eigen invulling van mijn lessen. Daar heb ik ook heel veel vrije tijd in gestoken om mezelf te leren wat erbij komt kijken. Want toen ik begon met podcast, toen ik het idee had van, blogpost schrijven kost me veel tijd. Als ik nou eens podcast ga maken, ben ik sneller klaar, wat dus niet het geval is. Maar ik ben wel in de avonturen gaan zitten kijken, hoe moet ik dat dan opnemen? Welke hardware heb ik nodig? Maar ook welke software heb ik nodig om het uiteindelijk goed te kunnen editen met, ik gebruik Adobe Audition. En bij video gebruik ik Adobe Premiere Pro. En ook daarvoor geldt de zoektocht naar goede hardware waar je fijn mee kan werken. Inclusief de body, de camera, de videocamera, fotocamera. En uiteindelijk de lenzen die je erbij wil. Ik heb een aantal mooie prime lenzen met een f-stop van 1.4. Dat werkt fantastisch. Maar dat heeft me heel veel tijd gekost om dat uit te kunnen zoeken. Maar nu, zegt Fontys, dan hebben we ook wel werk voor jou daarin.
Ja, dus je hebt zelf enorm geïnvesteerd ook om dat te kunnen doen wat jij interessant of belangrijk vindt. Wat is het eigenlijk van die twee? Is het nou vooral, je benoemt eigenlijk zowel de technische kant en andere mensen zichtbaar maken, hun verhalen delen. Ja, is het nou vooral de interesse die je hierin drijft, of is het ook de interesse in de personen en de verhalen, of is het ook de techniek en het vooral bezig zijn met iedere keer iets nieuws leren en nieuwe dingen doen?
Ja, mijn moeder zou het omschrijven als je bent altijd weer bezig met nieuwe dingen en je bent jezelf aan het opleiden voor de kaartenbak van het UWV. Die was daarin niet zo heel positief.
Okay.
Ik weet niet of die kaartenbak nog bestaat, maar tot die tijd zit ik gelukkig niet bij het UWV. Dat heeft ze echt gezegd.
Ja, nou, heel motiverend.
Terwijl ik heb altijd gezegd van ik focus wel ergens op, maar ik zoek het ook helemaal uit totdat ik weet van past dit nou bij mij of niet. Ja. Ik vond dat wel. Ik vind het belangrijk om die. Ik heb nooit mezelf als nieuwsgierig ervaren of bekeken.
Oh, dat vind ik wel interessant. Ja. Waarom niet? Want wat je opnoemt is dat
hooguit
je
leergierig.
Oh, wat is voor jou het verschil?
Nou, bijvoorbeeld het feit dat ik bij Fontys Hogeschool ben gaan werken, had er in eerste instantie ook mee te maken dat ik vind dat je als onderwijs... Want ik ben onderwijskundige. Althans, zo ben ik opgeleid. Hè, zo ben ik gewoon mijn loopbaan ooit begonnen. Ik heb ook nog op een ROC gewerkt en nu dan hier op de Fontys Hogeschool. Maar ik vond wel dat ik dat moest doen om zeg maar compleet inzichtelijk te krijgen dat onderwijsveld, dat ik dat op verschillende niveaus kan... Dat ik daarin kan handelen en acteren en dat ik dat ook zeg maar in de vingers heb. En ik vond het ook wel leuk om het papiertje te halen wat erbij hoort. Want je moet tenslotte ook nog een diploma halen.
Nou, eigenlijk, je omschrijft verschillende dingen. Wat ik denk te horen is dat jij wel behoefte hebt aan aardig wat prikkels. Maar dat je een uitdaging. Dat je je anders misschien wel eens zou kunnen gaan vervelen. En daarnaast hoor ik dat je enorm kan genieten van dingen uitzoeken. Maar ook dat je, wat je vertelt, zo van, nou ja, ik ben ervoor opgeleid. En ik wil dan wel in de breedte, zeg maar, dat hele vakveld, zeg maar, begrijpen. Dat er toch ook wel een behoefte zit om dingen helemaal te doorgronden. Zeg maar, en om het gevoel te hebben dat je het goed beheerst. Ja, en het mooie is, ook met nieuwsgierigheid, het is niet het een of het ander. Heel erg vaak wisselt dat af. En dat kan, zeg maar, binnen een minuut bijna kan dat zich afwisselen. Maar die dingen die hoor ik wel heel erg sterk voor je. En wat je moeder, ja, het verhaal van de kaartenbak, dat ik hoop dat ik zou je moeder wat over nieuwsgierigheid willen uitleggen. En willen uitleggen zodat zij begrijpt dat dat voor jou, zeg maar, juist die diversiteit en die afwisseling, dat dat juist jouw motor om te willen leren en ontwikkelen aanzet. Ja, dat wens ik heel erg veel opleiders, leraren en dergelijke toe, ouders, dat ze zien dat er verschillende manieren zijn van nieuwsgierig zijn en dat die uiteindelijk allemaal waardevol zijn. Juist omdat ze je aanzetten en in beweging zetten. En dat heb jij juist heel mooi laten zien. Dat jij continu in beweging bent en continu aan het leren bent. Maar ook leraren hebben soms de neiging om vanuit hun eigen manier van nieuwsgierig zijn, bijvoorbeeld heel erg de diepte ingaan, op details gericht. En dan bijvoorbeeld een student of een eigen kind dat alle kanten op lijkt te gaan, te zeggen van, nou, dit is toch niet nieuwsgierig. Want jij gaat niet de diepte in.
Ja.
Nou ja, doodzonde.
Nou, ik moet wel, er pleit iets voor de opmerking. Er pleit niet veel voor de opmerking van mijn moeder, maar wel iets. Want ten tijde van mijn opleiding aan de universiteit had ik ook natuurlijk behoefte aan inkomsten om die vrachtwagenrijles te kunnen financieren. Ja. En ik had ooit eens gesolliciteerd bij Joma Saladefabrieken in Losser. Dat ligt vlakbij Enschede. Ja. En dat was toen ik 16 was. En toen zeiden ze, nou, ik was toen 15. Want ze zeiden, je krijgt nu 3,55 gulden. Maar als je straks 16 bent, dan krijg je 4,05 gulden. In de ploegendienst ook 's nachts.
Ja.
Dat ik dacht, toen was ik nog niet bezig met die rijlessen. Maar ik dacht al wel, voor dat geld kan ik niet heel veel kopen. En toen ben ik gaan ramen wassen voor mezelf. En toen had ik, als je het omrekent, zo'n 25 gulden per uur. Nou, toen dacht ik, daar kan ik beter mee rondkomen. En de meesten die betaalden gewoon cash. En dat heeft ertoe geleid dat ik, mede toegeleid dat ik dacht, wat moet ik met al die cash of zo?
Nou zeg, ik heb veel te veel geld. Hoe ga ik dit uitgeven?
Nou ja, als je als student dat soort zo je geld binnenharkt. Dan, ja. En ik had ook een knalgele Mercedes. En daar had ik een 200 diesel zonder stuurbekrachtiging. En daar had ik een Imperial op geknutseld en een ladder erop. Ja, dat vond mijn moeder geloof ik ook niet helemaal het plaatje wat bij me de uitstraling hoorde van een succesvolle zoon in de top.
En hoe was jij dan als student? Was jij een succesvolle student? Of?
Nou ja, ik heb wel eens wat colleges geskipt.
Ja.
Omdat ik mijn studieboeken meenam in de vrachtwagen. Anders dan is het niet te doen. Dus ja. Ik was geen voorbeeldstudent.
Nee, maar dat is het interessante. Nou, een van de dingen die ik ook heb ontdekt door zelf gewoon les te geven. En als ik dan studenten vroeg van, wat doe je allemaal buiten je opleiding? Dan merkte je dat ze daar enorm leergierig waren en ondernemend. Wat jij ook heel mooi illustreert. Terwijl bij wijze van spreken diezelfde student onderuit hangend in de lesbank zit. En dat een docent denkt, nou, die is ook niet gemotiveerd.
Ja. Of die ik was misschien niet alle colleges aanwezig, maar ik haalde hele goede cijfers. Maar dat komt, ik had toevallig de positieve gave, dat is niet het goede woord, maar ik kon het trucje van tentamen doen. Dat kan ik heel goed. Ik kan heel goed een boek lezen, een samenvatting maken en dan het tentamen halen.
handige vaardigheid.
Ja, dus ik kon deels op aantekeningen van medestudenten dat ik afsprak van oké, jullie gaan op vrijdagochtend niet naar college, want die hebben op donderdagavond in de kroeg gezeten, maar ik moet 's avonds rijden, dus ik ben nuchter, weet je?
Zo maakte je deeltjes. Ja. Oké, en hoeveel heb je daarvan onthouden?
Ik denk dat je moet concluderen dat die tactiek wel werkte, maar niet bijzonder lang bleef hangen. Maar in de tijd dat ik het onderwijs in ben gedoken, kon ik het heel snel weer ophalen. Dus ik had de kennis wel weer vrij snel in de vingers.
Ja. Nou ja, ik vind je eigenlijk gewoon een prachtig voorbeeld van iemand die dus ook als student, als jong kind al heel ondernemend was en... misschien goed tentamens kon maken en snel kan leren. En het interessante is dat we heel erg vaak kijken naar cijfers of studenten hun tentamens halen. Maar wat dan ook uit onderzoek blijkt, is dat als je nieuwsgierig bent en iets echt interessant vindt, dan leer je het en dan onthoud je het beter. Omdat het past bij je interesses, omdat het past bij je waarden. En dan ben je dus echt aan het leren en dan kan je het makkelijker spontaan toepassen. En wat jij vertelt is dat je dus heel erg goed dat kon leren, wist hoe je een tentamen moest maken. Maar het ook weer vergat. En dan heb jij het geluk dat jij heel snel kan leren. En ik denk, als jouw interesse geprikkeld, je nieuwsgierigheid geprikkeld wordt, dat je denkt, hé, maar nu is het nuttig. Ja, nu ga ik het... Nu begrijp ik waarom ik dit moet leren. Nu ga ik het toepassen. En dan onthoud je het beter en kan je het nog veel makkelijker en vaker toepassen. Prachtig voorbeeld van misschien niet een model student, maar die eigenlijk wel heel erg goed kan leren.
Ja, misschien heb ik wel geleerd om dan nu bij alle studententeams waar ik betrokken ben, waarvan ik zie dat ze ook buitenschool ontzettend veel tijd en energie steken in het maken van een robot, maar niet alleen technisch, maar je moet ook een stukje marketing bedrijven om je studententeam bij een sponsor in de picture te krijgen, bijvoorbeeld. Dus er komt veel meer bij kijken dan alleen de techniek. En ik heb nu gemerkt dat ik de studenten die dus aanhaken, die wel affiniteit hebben, maar niet technisch opgeleid zijn, dat die heel erg welkom zijn. En ik probeer altijd te kijken waar slaat diegene op aan. En als je op die manier kijkt naar je studenten, nou, dan heb je eigenlijk voor iedereen een plek. En bovendien, als je op die manier kijkt naar je studenten, zie je ook, ik zie altijd het vuur in hun ogen als je zo de juiste vraag stelt. Ja, zo simpel is het echt.
Ja, nou ja. Je neemt me de woorden uit de mond en je vertelt op een hele mooie wijze. Inderdaad, wat ik eigenlijk ook met bijvoorbeeld mijn boek over schaamteloos nieuwsgierig zijn en hoe we nieuwsgierigheid veel beter kunnen benutten in het onderwijs en ook in het werk. Nou, jij legt uit hoe je als docent of als leidinggevende eigenlijk naar anderen zou kunnen kijken en dat je daar mensen enorm mee helpt. Want soms zien ze het zelf niet eens bij zichzelf. Dus als iemand dat herkent of in ieder geval de ruimte geeft, ja, dan help je iemand enorm vooruit om zichzelf te leren begrijpen en om zichzelf te kunnen motiveren. Dus heel waardevol wat je daarmee doet. Nou, dankjewel Ronald, want je vertelt op hele mooie wijze. Wat ik iedere docent en leidinggevende gun om te kunnen en om een andere te helpen. Maar een hele belangrijke laatste vraag die ik nog voor jou heb. Je bent heel erg goed in staat om jezelf te motiveren, jezelf aan te zetten en te gaan. Wat demotiveert jou? En wat moeten collega's of wat moet een leidinggevende vooral niet doen?
Ja, er zijn een hoop taken die ik liever aan iemand anders overlaat. En dat ik heb geleerd welke taken niet bij me passen. En dat wij werken hier binnen de hogeschool met dat insights en de kleuren. Ik ben geel en groen, meer groen dan geel. Maar ik ben vooral niet rood en blauw. En het helpt enorm dat we in ons team bij Megatronica kijken we heel bewust naar de kleuren die iemand heeft. En dat zegt iets over de manier waarop je communiceert. Maar het zegt ook iets over de taken die je misschien wel wil doen. Het is niet zo dat je altijd kan duiken voor bepaalde taken. Maar het helpt enorm dat soms willen mensen graag voorzitter zijn. Omdat die zijn rood en dan denk ik dat is handig. Want dan komen we snel door de vergadering heen. Snap je?
Ja, oké. Okay, dus... Mooi, en dat kan jij ook bij anderen herkennen. En dus jij kan ook mensen blij maken met datgene wat jij vooral niet wil doen.
Nou, het is van belang om te weten hoe die ander in elkaar zit. En waar die ander op aanslaat. Dus ik ben bij een vraag per e-mail ben ik heel erg geneigd om heel uitgebreid te vertellen. Goh, ik wil graag dat je mijn les overneemt. Want het zijn zoveel studenten. En het gaat om die les, het gaat dan en dan. En alle details. Terwijl ik weet als ik dat stuur naar een collega die rood is. Die hoeft alleen maar te weten wanneer is het. En welk vak is het? En dan kan ik zeggen, ja, ik kan het vak overnemen. Ook nog op het genoemde tijdstip, weet je wel. Dus vermoei me niet met die lange mails. Ja, als je dat snapt, dan ben je, dan ga je fluitend door het leven.
Nou, hele mooie afsluiter. Leer mensen te zien en leer hun taal te spreken en leer hun talenten te benutten. En je komt samen veel verder. Nou, dankjewel Ronald voor dit mooie gesprek. Waar ik vooral van onder de indruk ben, is dat jij van nature iemand bent die anderen echt kan zien. En die ziet waar mensen van aangaat en van aangaan. Maar ook voor jezelf en voor andere kansen ziet van, hey, maar als jij nou hier iets mee gaat doen, dan ga jij als een vuurpijl dan ga je als een gek vooruit. En dan maak je niet alleen jezelf blij, maar ook anderen enorm blij.
Ja.
Dat hoor ik heel erg in je verhaal. En volgens mij zet je ook deze mensen, maak je ze zichtbaar. Laat je een verhaal vertellen, omdat je ook weet hoe enthousiast ze zijn en daar weer andere mensen mee kunnen inspireren.
Ja, ik probeer op verschillende manieren grenzen te verkennen en waar mogelijk te verleggen.
Ja, toch wel een beetje die rebel.
Ja, misschien wel, ja.
Nou, zijn jullie intussen ook nieuwsgierig geworden naar Ronald? Wil je nog veel meer van hem weten of vooral ook zijn gaven benutten en hem inzetten misschien in jullie onderwijs of om te sparren of om jouw verhaal te delen in zijn podcast? Ronald, hoe kunnen mensen jou bereiken?
Ja, je kunt me natuurlijk vinden op LinkedIn. Daar noem ik mezelf overigens, ik ben zelfverklaard ambassadeur onderwijs, techniek en innovatie. Omdat ik eigenlijk op dat snijvlak heel erg actief ben. En je kan mij, zolang ik werk bij Fontys Hogescholen, ook een mailtje sturen op r.scheer@fontys.nl. Waarbij ik niet wil aangeven dat ik plannen heb om weg te gaan.
Nee, dat is... Er komen denk ik veel vragen naar aanleiding van deze opmerking.
Nee, ik ben erg tevreden hier. Ik zie Fontys als één grote positief bedoelde speeltuin. Want er zijn zoveel mogelijkheden. Het ligt letterlijk aan je voeten, maar je moet het wel zien. En vooral, je moet het pakken. Maar dan zijn er zoveel instituten en zoveel onderwerpen. Het is echt één groot dorp. En als je daar je weg in... Ik ben mijn weg daarin aan het vinden.
Ja. En je doet het op een hele leuke, experimentele, speelse manier, pak je dat aan. En dat zou fantastisch zijn. Als we allemaal, Fontys ook als een soort speeltuin gaan ervaren en daarin durven te experimenteren. Ja. En de kennis met elkaar delen.
Er zijn mensen van HR en docentprofessionalisering, die hebben mij gevraagd, zou je eens met een aantal collega's willen praten die echt vastzitten en die niet verder willen of kunnen? Zou je gewoon eens het gesprek met ze willen aangaan van wat doe je dan en hoe doe je het? En een aantal heb ik ook kunnen behouden voor Fontys, omdat ik ze heb laten zien dat er wel degelijk andere mogelijkheden zijn.
Nou... Ja, dan haak ik daar toch nog even op in, want dat is namelijk ook mijn missie. Mijn missie is emancipatie van de nieuwsgierige mens. En dat doe je door zelf te ontdekken wat jouw nieuwsgierigheid prikkelt. En als je dat weet, dan ga je kansen in je omgeving zien. En dan kan je die veel beter benutten. En daar past bij inderdaad een omgeving die nieuwsgierigheid ook weet herkennen en waarderen en ruimte te geven. En dat doe jij als docent, maar ook als podcastmaker. Geef je mensen ook die ruimte. Dus dank je wel daarvoor. Dank je wel luisteraars. Blijf nieuwsgierig en durf te spelen en experimenteren. En we komen je graag tegen.
En voor de luisteraar die geïnteresseerd is in jouw boek, je mag nog even reclame maken.
Nou, mijn boek heet Schaamteloos Nieuwsgierig. En ja, je kan het overal online kan je het vinden. En ik hoop dat het bijdraagt aan een fontis waar iedereen schaamteloos en nieuwsgierig zelf kan zijn. En lekker kan spelen en experimenteren.